Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen de psalm die de kinderen geleerd hebben, psalm 121, het vierde vers. De Heer zal u steeds schade slaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaart. Psalm 121, wij zingen samen het vierde vers. Luisteren naar Gods heilige en heilzame geboden en naar de samenvatting uit de mond van de Heer Jezus. We zingen daarna uit Psalm 119, vers 45, O Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid. Psalm 119, vers 45, nadat we samen geluisterd hebben en ons getoetst hebben aan de heilige geboden van de Heer. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypterland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom toen hij ons leerde: gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Wij openen vanmorgen de schriften in het Nieuwe Testament bij de brief van Paulus aan de gemeente van Rome. Romeinen 3 lezen wij vers 11 tot en met 26. Romeinen 3 vers 11 tot en met 26 is de schriftlezing. Met de reformatie herdenkingen achter ons dacht ik er goed aan te doen om deze morgen nog een keer te onderstrepen waar het toen om ging, niet om eindeloos in herhaling te vallen, want dat is niet de kern van het denken, maar juist om voor vandaag te laten zien wat de essentie is van die blijde boodschap, het evangelie. Laten we samen lezen daarom, Romeinen 3 vers 11 tot en met 26. Daar schrijft Paulus en daar getuigt de Heilige Geest. Romeinen 3 vers 11. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Alle zijn zij afgeweken, samen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg van de vrede hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid van God geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet, dat betekent hier niet de 10 geboden, maar het Oude Testament, de Torah en de profeten. Namelijk de rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid, want ze hebben alle gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning, een onderstreping van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid van God. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Tot zover de schriftlezing. Twee woordjes vragen onze aandacht vanmorgen. U vindt die twee woorden in vers 24. Om niet. Om niet. We stellen drie vragen aan die twee woorden. In de eerste plaats, wat zegt dat over ons? In de tweede plaats, wat zegt dat over God? En tot slot, wat zegt dat over het evangelie? Om niet. In de voorbeden willen wij vanmorgen denken aan Jacqueline Kik. Die mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. Er is gebleken dat ze een middenrifbreuk heeft waarvoor ze nu medicatie krijgt. We denken ook aan mevrouw Goudriaan. En we danken de heren voor de goed verlopen ledenvergadering. En we verwoorden onze dank aan de heren dat de drie broeders hun verkiezing hebben aanvaard. En we zullen ook denken aan de dienst van Brug 010 van deze middag. Zullen wij samen Gods aangezicht zoeken in het gebed? Laten wij hem bidden om zijn zegen. Grote God, Heilige Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen hier vanmorgen brengt op deze dag van rust, begin van een nieuwe week, deze dag van het woord, deze dag van u. Laat het vanmorgen feest zijn, feest voor onze ziel. Dat we ons te goed mogen doen aan wat u voorzet, aanbiedt, opdient. Aan allerlei schatten van het evangelie. Waar we ons te goed aan mogen doen door het geloof. Waar we geen genoeg van krijgen. U zendt ook vanmorgen een dienaar naar deze plaats. En we bidden, Heere, dat de ontmoeting tussen de dienaar en de gemeente een ontmoeting zal zijn, ten diepste, uiteindelijk, tussen u en uw gemeente. Dat de boodschapper de boodschap vertolken mag in betoning van geest en kracht. En dat uw gemeente het onderwijs ontvangt zoals het echt is, als uit uw mond. Want wij belijden nog altijd dat de prediking van het woord niet anders is dan het horen van de stem van God. Bewaar ons daarom ervoor dat wij de woorden van u in de wind slaan. Dat ze het ene oor in en het andere oor uitgaan. We bidden daarom om de krachtige doorwerking van uw Heilige Geest, die alle onheilige geesten op afstand kan houden. En we bidden ook, heren, om de geest van discipline, om te luisteren, om ons te oefenen en te concentreren op wat de kern is van wat u ons te zeggen hebt. Geef dat de prediking eenvoudig toegankelijk mag zijn dat, al zijn we insider, van kindsbeen af vertrouwd met uw woorden, dat we ze als nieuw mogen ontvangen. En als we in zekere zin outsider zijn, omdat we bijna niet of nauwelijks ter kerke gingen en hier misschien toevallig aanbeland zijn of afgestemd zijn op de uitzending, laat het dan zo mogen zijn dat we merken dat uw evangelie echt niet alleen iets is voor mensen van binnen de kerk, die het allemaal wel weten. Integendeel, u zegt immers zelf in uw woord dat hoeren en tollenaren voor kunnen gaan in het koninkrijk van God. Ten diepste zijn we allemaal voor u gelijk. Zo hebben we ook geluisterd naar uw wet, Heilige God. En daar kunnen we niet anders op zeggen dan dat u goed bent. Dat uw geboden heilig en volmaakt zijn. En dat waar wij de maat niet halen, dat niet ligt aan uw geboden of aan uw eisen. Maar dat dat ligt aan ons. We belijden onze schuld, ook vanmorgen. Ook als wij u kennen mogen en wandelen met u. Maar dat wandelen met u een vallen en opstaan is. Geef, Heere, dat we vanmorgen zo aangevuurd worden door dit onvoorwaardelijke evangelie, dat we daarin niet blijven berusten. Als zou het ultieme geestelijke leven bestaan uit hinken en vallen en nauwelijks weer opstaan. Maar laat ons zien dat juist waar uw evangelie met kracht in onze harten en hoofden werkt, voor het eerst en steeds opnieuw, dat we hoe langer hoe meer daardoor de toewijding aan u ontvangen. Want wat u biedt aan troost en aan vergeving van zonde, aan uitzicht op het eeuwige leven, dat werkt in ons zo'n onuitsprekelijke vreugde en verlangen om gelijkvormig te zijn aan het beeld van de Heer Jezus, dat we door uw geest, als we vallen, ook weer zullen opstaan. De geest die u ons toezegt en geeft, als wij komen tot Jezus Christus. Laat de prediking alle hindernissen die er kunnen zijn in het komen tot de zaligmaker wegnemen. In het bijzonder bidden wij voor hen, Heren, die misschien wel onder de last van een eenzijdig woord, een eenzijdige prediking, gebogen gaan. Wat voor eenzijdigheden dan ook. Laat uw evangelie vanmorgen de dingen op de juiste plaats zetten. Dat uw geest orde op zaken stelt, ook in ons hoofd, zodat we scherp zien waar het om gaat en waar het u om te doen is. Wij danken u, Heren, dat we niet alleen hier samenkomen, maar op zoveel plaatsen in deze grote stad, in Nederland en daarbuiten. Breid uw koninkrijk uit, Heren. Denk ook uw volk Israël. Bewaar onze oudste broeder en breng het tot de kennis van de Heer Jezus Christus. We bidden ook met het oog op vanmiddag om uw zegen, als niet alleen hier, maar ook in Fascinatio, een wijk hier dichtbij, uw woord opengaat, onze broeder, uw woord daar op eenvoudige wijze mag vertolken. Geef uw kracht en wijsheid, de inspiratie van boven, en laat het trouw voorgaan en voortzetten van deze diensten iets teweeg mogen brengen in de omgeving waar de diensten belegd worden. Wij dragen elkaar aan u op, ook als wij moeite en zorgen hebben. We hebben twee namen voorgelezen. We denken aan mevrouw Goudriaan. Wij bidden voor haar, Heren, als zij wellicht meeluistert, of u haar wilt bereiken door de kracht van uw geest, voor wie er geen onmogelijkheden zijn. Wilt u haar tot steun en tot sterkte zijn, ook in de hoge ouderdom die ze bereikt. We bidden voor Jacqueline. We danken u dat ze mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. En we bidden, Heer, dat de medicatie aan mag slaan, zodat ze, toen ze ineens onverwacht weggenomen werd uit het gezin en in het ziekenhuis opgenomen werd, zodat ze spoedig weer haar plek in het gezin kan innemen en kan zorgen voor de kinderen. Wees met haar en ondersteun haar. Wat zijn we kwetsbare mensen. Er hoeft maar iets te gebeuren en we liggen omver of we zijn er niet meer. Houd ons gemoed voor u bereid, Heer Jezus. Zegen deze gemeente. We danken u dat u voorziet in de vacatures, in de vacature. En dat u voorziet ook in de zorg voor deze gemeente. Zegen de kerkenraad in alle werk wat naar hen toe komt. En mogen zij in de kracht van u, de Allerhoogste Ambtsdrager, dienen. De kracht die u verleent, die het werk draaglijk maakt. En het werk ook vreugde verschaft. Zegen zo deze gemeente, jongeren en ouderen. Laat uw woord rijkelijk in ons wonen. En laat de uitwerking ervan mogen zijn dat we na deze dienst meer van u, meer in uw hart geblikt hebben. Hoor ons gebed. Grote koning die zichzelf vernederde tot in de allerdiepste versmaadheid. En die zo de weg baande tot de Vader. Hoor ons gebed. In zijn naam alleen. Amen. We gaan samen zingen, gemeente. Psalm 32, vers 1 en vers 3. Psalm 32, vers 1 en vers 3. In voorbereiding op de verkondiging, welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En het derde, ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde, ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. We zingen Psalm 32, vers 1 en 3. om niet. Nou, dat zijn maar twee woorden, kinderen, die kunnen jullie wel onthouden. Waar ging de preek over? Daar hebben jullie het natuurlijk thuis over. Dan mag je als antwoord geven, om niet. En na de preek kunnen jullie ouders uitleggen wat dat inhoudt. Om niet. En jij misschien ook wel. Wat zegt dit over mij? Dat is de eerste vraag. Wat zegt dit over God? En wat zegt dit over het evangelie? Wat Paulus schrijft in Romeinen 3, vers 24. Wij worden om niet gerechtvaardigd. Wat zegt dit over mij? Gemeente, twee woordjes. Dat is niet veel. Het is toch alles. Want als je die twee woordjes weg zou halen, of zou gaan veranderen, dan verduister je het goud van het evangelie. Om niet. Weet je wat wij daar vaak van maken binnen onze reformatorische gezindte? Een mens moet eerst niets worden. Dat klinkt hetzelfde, maar het is iets heel anders. Heel subtiel morrelen wij dan wat aan die twee woordjes om niet, en we maken daar dan van tot niets. Je moet eerst niets worden en dat inleven, voordat de rest ter sprake kan komen, als het al ooit ter sprake zal komen. Dat is dan nog maar de vraag. Nou, dat zegt Paulus niet. Dat een mens eerst tot niets moet worden, een niet en een nul moet worden, voordat het mag gaan over het evangelie. Voordat het mag gaan over Jezus en zijn verzoeningswerk. Kijk, ik begrijp het op een bepaalde manier ook weer wel, dat wij heel ongemakkelijk wat gaan schuiven als Paulus zo onomwonden neerzet, om niet. Wij kunnen daar niet mee uit de voeten. Een boodschap die ons om niet verkondigd wordt en die wij ook om niet mogen aannemen. Klopt dat wel? Zit er geen adder onder het gras? Bij winkels kun je voor allerlei dingen gratis sparen, maar je moet wel eerst tal van artikelen gekocht hebben en hele spaarkaarten vol hebben voordat dat gratis voorwerp je eigendom wordt. Ja, is het met het evangelie ook niet zo? Het is wel gratis, maar ja, wat moet je ervoor doen? Wij kunnen heel duidelijk stellen en zeggen, en dat wordt ook gedaan, een mens kan geen nagelschrapseltje aan zijn zaligheid toedoen. Dat klinkt heel stoer en ferm. En het is ook zo. Maar ondertussen, met dat we het zeggen, komen er via de achterdeur een lijst aan voorwaarden binnen. Ja, maar eerst en dan en dan. Een deel van de gemeenteleden zal dit ongetwijfeld herkennen. Een ander deel van de gemeente zal dit wellicht niet herkennen. Maar daar liggen andere verleidingen op de loer. Mocht je zeggen, het eerste deel van de preek, dat gaat er over mijn hoofd heen. Wat zit bij u, bij jou dan, van binnen? Ja, toch ook wel dat iets willen doen, iets willen worden, voordat God zich over mij ontfermt. En je kunt proberen door goed te leven, voorbeeldig te zijn voor anderen, je beste beentje voor te zetten, enzovoort, sociaal, trouw, om zo, als het ware, je visitekaartje voor het aangezicht van God te laten zien. Kijk, ik meen het zo slecht nog niet. Ik zit hier dan toch maar. Twee keer. En ik bid dan toch maar iedere dag. En ik lees dan toch maar uit de Bijbel. En als u eens wist wat ik gaf aan arme mensen, instanties en zo. Een gevoel van superioriteit boven de massa van Nederlanders die er toch eigenlijk maar helemaal niks van maakt. Nee, dan u. Dan ik. Gemeente, dat is een kwalijk zondig mechanisme. Of je het nou op een hele vrome manier uitbuit of op een wat minder vrome manier. Het is een mechanisme wat ons mensen eigen is om, ja, wat Adam deed eigenlijk, hè? Om van die vijgenbladeren te plukken. En ons zo aan God te presenteren. Een omhulling, een omhulsel. Wie weet, ziet God niet alles. En als hij hier naar kijkt, dan zou hij misschien wel mij genadig willen zijn. Nou, Paulus haalt daar echt een streep doorheen in deze brief. Jood en heide, of je nou op en top vroom bent, voldoet aan alle kenmerken van een vroom mens, of heide, het maakt je allemaal niet uit, je leeft voor het vaderland weg. Je leeft in platland, geen God, geen dood, nou ja, wel een dood, maar geen eeuwig leven, geen hemel, geen hel, hoe je het ook inkleed. Paulus beschuldigt in Romeinen 3 iedereen dat je onder de zonde bent. Vers 9. Wij hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken dat ze alle onder de zonde zijn. Jonge mensen, wat is dat? Onder de zonde zijn. Wanneer ben je onder de zonde? Je bent onder de zonde als je weer de Jezus Christus niet kent. Als je persoonlijke zalig maken. Dan ben je onder de zonde. Dan ben je onvrij. Vergelijk het met het regime van Kim Jong-un in Noord-Korea. Mensen die daar geboren zijn opgegroeid en die niet weten wat er over buiten de grenzen van Noord-Korea te vinden is aan vrijheid, aan democratische rechtsvormen, die denken, dit is het. Er zullen Noord-Koreanen zijn die weten hoe onvrij ze zijn in dat land. Maar er zijn evengoed ook Noord-Koreanen die niet beseffen hoe onvrij ze zijn. Onder het regime van die dictator. Het ergste van alles is als je je in je element voelt onder de zonde. Dat kan dus blijkbaar. Je kunt ook in de kerk zitten en in je element zijn onder de zonde. Dat is je leven. Je onvrijheid is je vrijheid geworden. En weet je wat God dan vanmorgen aan het doen is? Probeert jou daarvan te doordringen. Door de kracht van de Heilige Geest. Te laten zien dat je onder de zonde leeft. In gevangenschap bent. Ja, iemand die geboren is in de gevangenis. Die weet niet wat er aan de andere kant van de celdeur aan vrijheid te beleven valt. Toch? Nou, zo is het ook met ons. Buiten de kennis van de Heer Jezus. We beseffen niet hoe onvrij we zijn. Paulus werkt dat uit. Ik laat dat verder wat rusten. In vers 10 tot en met 20. Toen ik het voorlas, dacht ik. Vers 15. We denken aan terroristen en zo. Tegenwoordig. Paulus heeft het gewoon over u en ik. U en mij. Wij mensen worden getekend door opstand, verderf, vervloeking, zonde. Paulus concludeert uiteindelijk in vers 20, daarom zal uit de werken van de wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Het is echt een onbegonnen werk om van onderaf tot God op te klimmen. Het gaat er niet worden, gemeente. De achtergrond van het evangelie is zwart, donker, somber, hopeloos. Dat had ik al gedacht, zegt iemand. Daar staat deze traditie onbekend. Hè? Dat een mens is alleen maar in staat om het kwade te doen. Oh, wacht even, dat hoort u mij niet zeggen. Even corrigeren. Ik kan u vertellen, u kent ze misschien ook wel, mensen die hier niet zijn vanmorgen en die ook nooit een voet in de kerk zullen zetten, maar die, als het gaat om hun levenswandel, hun trouw, hun zelfverloochening, hun opofferingsgezindheid, hun belangstelling naar anderen, waar ik een voorbeeld aan kan nemen. Kent u ze ook? Ik bedoel, intermenselijk is er gelukkig nog heel veel goed. U hoort mij niet zeggen dat de mens alleen maar iets kwaads kan voortbrengen. Hoe zou de wereld er dan uitzien, gemeente? Maar goed, stel nou, in de maatschappij, op de plek waar je gesteld bent. Je doet je ding, je werk, je hobby. Je gaat om met mensen. Je krijgt een 8. Maar hoe staat het nou met je verhouding ten opzichte van God? Gemeente, dat is een ander verhaal. En daar gaat het vanmorgen over. Al zou je een 8 krijgen voor je omgang met mensen, voor je trouw, je opofferingsgezindheid en noem maar op. Hoe staat het ten opzichte van God? Het woord zonde en zondaren plaatst ons niet tussen de mensen, maar plaatst ons voor God. Er was eens iemand die de 10 geboden voor het eerst las in zijn leven. En ze dacht dat ze het er heel goed afbracht in haar leven. Dat was nou echt iemand waarvan wij zouden zeggen, nou, die heeft geen kennis van haar ellende. Toen las ze de 10 geboden. En ze zei tegen de dominee, met wie zij die 10 geboden las, als het er zo voor staat, met mij, dan scoor ik een dikke onvoldoende. Liegen, stelen, echt breken, doodslaan. Na de toelichting van de dominee, dat het bij doodslaan om veel meer gaat dan iemand vermoorden, concludeerde ze, als het er zo voor staat, is het echt een hopeloos verhaal. Nou, gemeente, dat is het ook. En daar begin ik maar gewoon mee. Omdat het evangelie eigenlijk ook begint bij de achtergrond te schetsen. Het is een hopeloos verhaal. Om niet wijst ons als mensen de plaats. Met al je proberen, met al je doen en laten, je haalt de maat niet. Toch doen we onze best, hè? Vooral als kerkmensen. Vooral na de zondag. We zijn bezig om ons weer wat op te vijzelen. Nou, jonge mensen, als je een oldtimer koopt, zo'n oude, 50, 60 jaar, wat doe je dan? Zo'n ding moet gerestaureerd worden. Maar wie van de kopers zal die oldtimer naar huis halen en gaat beginnen met de buitenkant? Een nieuwe laklaag, noem maar op. Vervolgens staat hij er glimmend bij en dan wil je gaan rijden en dan kom je erachter, ja. Het motorblok aan het hart van de oldtimer heb ik niet gezeten, daar heb ik niks aan veranderd. Ja, is het dan een vreemde gewaarwording dat die oldtimer niet rijdt? Al ziet hij er prachtig uit van de buitenkant. Snap je, kinderen? Een oude auto kun je nog zo mooi oppoetsen als de motor niet meer draait. Waar begin je dan aan? Het hart van die auto moet veranderd worden. Er moet begonnen worden bij het motorblok. Gods genade verandert niet mensen van buitenaf naar binnen, maar van binnenuit naar buiten. Precies de omgekeerde beweging die wij in ons hoofd maken. Daar begint het wel. En ik ben er blij om, gemeente, dat het daar begint. Want weet je, hoe hopeloos het dan ook is, en dat is het ook, en hoe ongeschikt u en ik ook zijn voor hem, des te hoopvoller wordt de boodschap van vanmorgen. Wij hebben gezondigd. Maar ik kan nog een paar dingen over zeggen. Wij hebben gezondigd. Wij. Nee, niet die terrorist. In Amerika. Wij. We vallen er haast bij in slaap, hè? Dat woordje, zonde. En daar zijn wij dominees ook mede schuldig aan, hoor. Hand in eigen boezem wat dat betreft. Wat is dat nou, zonde? Weet je wat zonde is? Dat God jou op één lijn plaatst met hoeren en tollenaren. Stel je nou voor... dat je een schaal zou schetsen. En je begint onderaan. Daar zitten de meest vreselijke zondaren. De criminelen, de hoeren, de verkrachters van deze tijd. Die zitten op een nulpunt, diep in het dal. En wij, ik ga ervan uit dat u niet al te veel uit de band gesprongen bent. Wij zitten dan toch wel een stukje hoger. Hè? Op de top van de berg, vooruit. De terrorist in een diep dal. Wij op de top van de berg. Maar gemeente, kunt u, kan ik, bij de sterren? Waar hebben we het over? Als we gaan inschalen. Voor God staan we op één lijn. Wij hebben gezondigd. Of je nou diep in het dal zit. En misschien zitten ze hier wel. Met zwarte bladzijden in hun levensboek. U zou eens moeten weten. God weet het. Of een keurig, voorbeeldig burgerlijk leven gehad. Hoog op de top. Voor God op één lijn. En dit gemeente is zo hoopgevend. Dat Paulus zegt. Misschien vindt u het wel heel moeilijk om te horen. En het is ook niet prettig om te horen. De hele wereld is voor God verdoemelijk. Veroordelenswaardig. Ik vind dat zo hoopgevend. Waarom zijn jullie begonnen met Brug 010 diensten? We hadden net in de consortie even over. Voor de dienst. Waarom begin je daarmee? Om ook eens iets aan evangelisatiewerk te doen? Ik geloof dat er een veel diepere hoofdreden is. De boodschap is ook voor hen. Hoe ongeschikt je ook bent, des te geschikter ben je voor hem. En dat is ook een boodschap die hoopgevend mag zijn voor jou. Trouwe kerkganger, hoe ongeschikt ben je? Hoe vaak heb je het al geprobeerd? Klimmen. Ik heb wel eens iets van zondebesef gehad, zegt iemand. Ik heb me wel eens heel ellendig gevoeld. Ja, en? Denkt u daarmee dat u uw zonde echt beseft? Zoals God het bedoelt? Denkt u echt dat u kennis van de zonde hebt zoals dat zou horen? Het is veel erger dan u en ik beseffen. Paulus zegt, en worden om niet gerechtvaardigd. Weet u wat dat over mij zegt, gemeente? Dat ik zo ongeschikt als ik ben, geschikt ben voor hem. Heb je dat inmiddels erkend? Ben je daar stukje bij beetje achtergekomen, voor gevallen ook? Niet meer omheen draaien. Eerlijk geworden. Eerlijk gemaakt. Dat doet genade. Maak je eerlijk. We worden om niet gerechtvaardigd. We zijn zondaren. Professor van Ruller noemde ergens dat de zonde ook een zondige kant heeft. Dat klinkt wat raar. Je kunt er ook een verkeerde kant mee op natuurlijk. Dat snap ik wel. Maar het is ook alweer mooi. Als het zo slecht met mij gesteld is. Dat de hele wereld voor God veroordelenswaardig is. Ik met de rug tegen de muur sta. Gemeente, dan moet ik het echt van een ander hebben. U ook? Dan moet het van de andere kant komen. Zullen we daar eens naar gaan kijken? Wat zegt dit over mij? Wat zegt dit over God? En worden om niet gerechtvaardigd. Nou, het lijkt er in eerste instantie niet veel hoopgevender op te worden. Als wij Romeinen 3 op ons in laten werken en wij lezen in vers 21 bijvoorbeeld over de rechtvaardigheid van God. We hebben het gehad over de zondigheid van mij. En dan gaat het ook in één adem over de rechtvaardigheid van God. Om moedeloos om te worden. Maar ook daar hebben we natuurlijk oplossingen voor in de kerk. Wij kunnen het beeld van God inmiddels wat bijstellen. Wij zeggen, ja, God is rechtvaardig. Goed, maar vergeet niet, hij is vooral liefde. En hij vergeeft. Dat is zijn vak. Dat doet hij graag. En hij vergeeft zo dat hij het niet heeft over schuld en zonde, maar binnenkomt met liefde. God houdt van jou. Accepteer dat nou maar. Het voelt goed. Maar het is niet Bijbels. God is rechtvaardig en houdt de schuldige geenszins onschuldig. Er was eens een Russische tsaar. Hij was geliefd. Weet je waarom hij geliefd was? Omdat hij zo rechtvaardig was. Hij liet niet met zich sollen, met zich spotten. Zijn wet was wet. En wie de wet overtrad, die kon rekenen met geduchte straffen. Er stond een straf, een zware straf, op het verspreiden van informatie, geheime informatie, naar het buitenland. 100 stokslagen. Toen bleek dat zijn oude moeder informatie had verspreid over de landsgrenzen van Rusland heen naar het buitenland. En die Russische tsaar stond met zijn handen in het haar. Wat moet hij nou doen? Zijn oude moeder. 100 stokslagen. Wat moet die tsaar doen volgens u? Voor één keer de hand over het hart strijken? Het is toch zijn moeder? Of rechtvaardig zijn en blijven? U hoort het antwoord straks wel. Maar wat God betreft, gemeente, God is rechtvaardig en blijft rechtvaardig. De Heer is recht in al zijn weg en werk. En ik zeg vanmorgen, gelukkig maar, dat God niet weet van buigen, meebuigen. Hier een beetje bij, daar een beetje af, meebewegen. Maar dat God van de rechte gang is, van de rechte weg. De rechtvaardigheid van God wordt geopenbaard in het evangelie. In het evangelie. Wij worden om niet gerechtvaardigd. Wat zegt dat over God, gemeente? Mij komt dat zinnetje in gedachten uit het avondmaalsformulier. Eer God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft aan zijn eigen lieve zoon. Wat doet God met uw en mijn zonde? Zegt hij, je hebt je beste beentje voorgezet. Nu buig ik een beetje mee. Je hebt nachten gehuild. Je hebt geprobeerd om er het beste van te maken. Zo goed en zo kwaad als het gaat. Nu zal ik je genadig zijn. Gemeente, die vraag hè, van Luther. Hoe krijg ik een genadig God? Heel veel mensen zitten daarmee. Maar weet u dat dat een Roomse vraag is? Een vraag die niet reformatorisch is. Weet je hoe wij die vraag uit gaan leggen? Wij proberen uit te leggen dat God zo genadig is, maar dat doet hij, dat is hij pas als wij tot hem komen. Hoe krijg ik een genadig God? God komt over de brug, God komt naar mij toe als ik hem iets kan bieden. Dat is een dwaas, een Bijbels denkbeeld. Niet Bijbels denkbeeld van God. Hoe krijg ik een genadig God, alsof God niet genadig zou zijn? Ja, maar hij is toch rechtvaardig, zegt u? Ja, maar God is rechtvaardig en genadig. Dat zijn geen twee kanten, twee gezichten van God. He, zoals Allah, Allah is rechtvaardig, Allah is barmhartig. Ja, met die barmhartigheid van Allah weet je het maar nooit. God is, Allah is vooral rechtvaardig. Recht door zee. God is rechtvaardig en genadig. Lees Psalm 103, hoe de eigenschappen van God aan elkaar verbonden worden. In één adem wordt gezegd dat hij recht door zee gaat. De schuldige geen zin onschuldig houdt en tegelijk een brandend hart heeft. Hoe krijg je dat nou bij elkaar, zegt iemand? Hoe kan dat in één persoon verenigd? God rechtvaardig en genadig. Voor mij is het wel een vraag. Hoe krijg ik een genadig God? Hoe komt God zo ver dat hij mij, uitgerekend mij, genade gaat bewijzen? En wij maar bezig om God aan onze kant te krijgen. Dat doen we in de kerk. God aan onze kant proberen te krijgen. Als je in de gevangenis zit en terecht straf hebt, heb je niet zoveel meer om in te brengen. Maar wij hebben nog heel wat in onze mars, denken wij. Wie weet, God is ons genadig. Neem je vanmorgen mee met die twee woordjes, om niet. Naar het kruis. Wij worden om niet gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is. Weet je waar rechtvaardigheid en genade elkaar ontmoeten? In Jezus Christus. God werp je niet terug op jezelf. Maar zo ongeschikt als je bent, opent hij je ogen voor zijn Zoon. Voor zijn verlossing, die in Christus Jezus is. En daar kijk je zalig, als je met lege handen staat. En daar vind je toevlucht, als je zelf nergens meer kunt schuilen. Daar vind je onderdak. Hou vast, als alles je bij de handen afbreekt. Dat is evangelie, gemeente. God houdt ons niet onschuldig, maar God verplaatst de straf naar zijn Zoon. Eer hij mijn zonde ongestraft liet blijven, strafte hij ze aan zijn eigen lieve Zoon. Daarom heeft het zin om in 2017 kerk te zijn en die dienst in Brugge 10 voort te zetten. Om deze reden. Wij hoeven er niets van te maken. God maakt er wat van. In zijn Zoon. Daar laat hij het zien. Hoezeer ik hem ter harte ga. Waar ik geen hart heb voor God. En het ook niet anders kan maken. Waar ik alleen maar aanloop tegen de hardheid van mijn hart. En de ongevoeligheid van mijn hart. En de dubbelheid van mijn hart. Ontmoet ik in Christus een echte God. Onbedriegelijk waar. Zuiver rechtvaardig, zuiver genadig. Heb je hem zo ontmoet, gemeente? Heb je hem zo leren kennen? God in Jezus Christus. Geloof je dat? Wat is geloven? Luther zei, geloven is aan jezelf betwijfelen en Christus lof zingen. Mooi, hè? Aan jezelf vertwijfelen. En Christus lof zingen. Soms denk ik wel eens, het evangelie laat zich nog beter bezingen dan vertolken. We gaan het straks ook doen. Psalm 31, vers 17. Gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. We mogen het inzingen om het uit te zingen. Dat in hem het heil, mijn heil, ligt. Als je zou stoppen, gemeente, vanmorgen met lezen bij vers 23. Wij hebben alle gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Punt. Dan wordt het een grote muur. Zie daar maar eens overheen te komen. Maar de zin loopt door. In één adem klaagt God je aan en spreekt hij je vrij. Ze hebben alle gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd. Wat gemeente als je die twee woordjes nou weghaalt. Ziet u hoe essentieel dit is voor het evangelie? Om niet. Daar hangt mijn redding aan. De Heilige Geest leert je doorlezen. Wist je dat? De Heilige Geest overwint de aarzeling van je hart. Wind je in voor de genade van Christus en laat je doorlezen. En worden, ook ik, en word om niet gerechtvaardigd door het geloof in Jezus Christus door zijn genade. Maar ik enkel die punt en die muur zie. Breekte de Heilige Geest die muur af. Gaat niet om de schuld heen, maar laat hem zien. Laat zien dat die schuld in Christus verzoend, uitgedelgd is. God heeft in lust, in genade en niet in wraak zijn lust. De hitte van zijn gramschap is geblust. Op Golgotha. Mijn, uw, jouw vrijplaats. Golgotha. Er valt licht over de tekst. En gelovend, anders niet. Maar gelovend beleef ik het wonder. Hij voor mij. Daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Gemeente, wat zegt dit tot slot over het evangelie? Die Russische tsaar, ik had beloofd u dat verhaal helemaal te vertellen. Hè? Die Russische tsaar. Wat zou die doen? Zijn oude moeder. Als de Russische tsaar rechtvaardig is, dan geeft hij zijn moeder 100 stokslagen. En hij begon. Hij liet de beul komen. En de eerste slag daalde neer op de oude rug van die moeder. En die tsaar, haar kind, kon het niet aanzien. Weet je wat hij deed? Weet je wat hij deed, kinderen? Hij pakte zijn oude moeder. Hij zette haar aan de kant. En hij nam de plaats in van zijn oude moeder. De volgende 99 zijn voor mij. Is de tsaar rechtvaardig of niet? Ja. Ja. Hij is rechtvaardig. En genadig. Dat ook. Wie had dat verwacht? Van zo'n Russische tsaar. De man van de wet. Hij neemt de plaats in van zijn oude moeder. Geen slag wordt er bij hem bespaard. Nou ja, eentje. De eerste was voor zijn moeder. De volgende zijn voor die tsaar. Wat zegt Christus? Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Geef mij het volle pond, alle slagen. Laat ze op mijn neerdalen. Spaar hen. Straf mij. Zo is Christus gekomen, gemeente. Hebt u hem zo lief? Zoals hij is. Rechtvaardig en genadig. Hij sjoemelde niet met de wet van zijn vader. Hij zei niet, nou, dat is wel heel veel. Laten we half-half doen. Het is mijn eten en drinken om de wil van mijn vader te doen. En hij heeft die volle 33 jaar het gewicht van de toorn van God over mijn zonde gedragen. En aan het kruis het ultieme moment gedragen. Ondergegaan in de verlatenheid. Evangeliegemeente is niet dat ik nog een nagelschrapseltje moet toevoegen aan mijn zaligheid. Maar dat Jezus volkomen betaald heeft. Dat het in hem goed is. Daarom is het evangelie vanmorgen geen vrome wens. Mocht u dat ook kennen. Het evangelie is ook geen geen vraag alleen. Kent u het? Het evangelie is ook geen afkondiging van een stand van zaken. Zo is het. Wat zeggen die twee woordjes om niet over het evangelie? Dat ik het u mag proclameren. Verkondigen in zijn naam bekering en vergeving van zonden. Wat is je enige houvast in leven en sterven, jonge mensen? Zeg je het mee? Dat ik met lichaam en ziel niet meer van mijzelf, maar van mijn trouwe zaligmaker Jezus Christus ben. Die met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. En mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Om niet. Dat is niet iets wat je in de vingers krijgt. Als je de Heer Jezus kent, raak je daar al meer van doordrongen en over verwonderd. Hoe kan dat nou? Dat kan ook niet. Dat is in de wereld niet mogelijk. Echt niet. Dat bedenken wij niet met elkaar. Maar dat heeft God bedacht. Dat verlossingsplan. En in zijn zoon krijgt het gezicht. Het is niet een plan wat hij dropt op de aarde. Het is een kind dat geboren wordt op de aarde. Een zoon die sterft, die gekruisigd wordt, die opstaat, die ten hemel vaart. Die zit aan de rechterhand van zijn vader, met eer en heerlijkheid gekroond. Het evangelie, gemeente, gaat over hem. En in het evangelie, ga maar na in je eigen leven als je ervan eet en drinkt. Wat maakt dat je klein wordt? Ja, dat is in de kern, deze twee woordjes. Om niet. Om niet. Als de verloren zoon thuis komt, in die gelijkenis, gaat dit oplichten. Om niet. Het is een gelijkenis, maar als het een echt verhaal zou zijn, het is uit het leven gegrepen. Als die zoon thuis zou komen, dat is al een wonder. En als hij er blijven mag, wordt het nog groter, dat wonder. Kind aan huis. Plaats mogen nemen aan zijn tafel. Eten en drinken van wat hij verworven heeft. Gemeente, het evangelie is niet voor bedelende mensen. Ik draai het vanmorgen om. Voor ongeschikte mensen is er een bedelende zaligmaker. Die wacht om genadig te zijn. Die wacht om genadig te zijn. U zegt, dominee, ik wacht al zo lang. En God zegt vanmorgen, ik wacht om je genadig te zijn. Gemeente, dit is eigenlijk niet uit te leggen. Ik sta hierover te preken. En tegelijk denk ik, hoe krijg je dit ooit vertolkt? Hoe krijg je dit ooit zo ver dat je ervan gaat leven? Dat je er zelf bij blijft leven? Het is het geheim wat God zelf indraagt in onze harten, gelukkig. Eén ding nog. Het evangelie van Christus, dat heeft alles te maken met Gods grondeloze barmhartigheid. Dat is barmhartigheid zonder enige reden, oorzaak, grond in mij. Wat maakt dat God om mij geeft zoveel dat hij het liefste wat hij had, gaf, over had, wilde laten kruisigen? Gemeente, ik kan geen ander antwoord geven dan dat woord barmhartigheid. Om niet uit zijn genade daarvan te leven, daarbij te leven en daarin te sterven. Dat is het geheim van de christen. En ik weet me getroost door de gedachte dat God het zelf is die met de overmacht van zijn liefde dit evangelie laat indalen in onze harten. Wat een wonder. Alle eer aan hem, gemeente. Het kan. Het kan voor iedereen. Het kan ook voor mij. Gelooft zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. gemeente, daar word je heel, heel klein van. Amen. Laten wij samen zingen die psalm, net geciteerd, psalm 31, vers 17. Gelooft zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Psalm 31, vers 17. Laten we samen danken en bidden. O God, vergeef onze al te kleine gedachten over U en al te grote gedachten over onszelf. Wij die menen dat U ver af bent. U bent niet ver af. U bent nabij de ziel die tot U zucht. U troost het hart dat schrijend tot U vlucht. En dat omdat U in uw Zoon bewezen hebt hoe nabij U kunt komen. Meer dan wat U had kon U niet geven. Nabijer dan U deed kon U niet komen. Breek onze weerstanden weg en ons hart open. Laat door uw geest de troost van het evangelie geslagen wonden helen. Verslaving doorbreken. In een nieuw godzalig leven laten wandelen. En ons doen hunkeren naar de dag van de volkomen verlossing. Die ons toegebracht wordt in Jezus Christus. Daar zijn we naar onderweg. En laat uw gemeente in zijn totaliteit daarbij zijn. Laat uw koninkrijk komen in de verlossing van een enkele ziel, maar ook in de verlossing van de hele gemeente. We bidden, Heere, dat zo uw zegen op ons zal zijn. En dat wij zullen bedenken dat de zegen waarmee wij zelf gezegend zijn vandaag, dat wij die mogen delen. Om te bedenken dat de zegenende ziel verzadigd zal worden. Wie uitdeelt, krijgt nog veel meer terug. Wat een wonder. U keert de zaken om in het evangelie. Gebroken brood en een gebroken leven. wordt door uw genade geheeld. En maakt dat we ons gekend weten door Hem die in alle gebrokenheid onze Heelmeester wil zijn. Doe ons leven bij uw woord. Vergeef onze matheid, lauwheid, ingezonkenheid, slapheid. Vernieuw in het binnenste van ons een vaste geest. En leer ons aan uw dienst oprecht verbonden blijven. Verlevendig ons hart in al uw wegen. Doe ons u kennen. En doe ons vervolgen u te kennen. Dank Heere voor de ontmoeting die u gaf. Laat het zo mogen zijn, met dat we naar huis gaan. Wij zagen niemand dan Jezus alleen. Amen. Wij zingen samen tot slot uit Psalm 145, het zesde vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. 145, het zesde vers. Verhef uw harten tot God, ga heen in vrede, ontvangt de zegen van de Heere om zelf tot zegen te zijn. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.